Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 86 en daarvan het vierde vers. Psalm 86, het vierde vers. Ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. 86 vers 4. Aan u zal worden voorgelezen Jesaja 42. Ik herhaal Jesaja 42. Na de schriftlezing wordt u gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Jesaja 42. Zie, mijn knecht dien ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voorkomt, die de volken dat daarop is, de adem geeft en de geest desgenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik, eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Zing de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen, en van de top der bergen afschreeuwen. Laat hen de Heere de eer geven, en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held, hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken, hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb vanouds gezwegen, Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. Hoort gij doven en schouwt aan, gij blinden om te zien. Wie is er blind dan mijn knecht en doof gelijk mijn bode die ik zend? Wie is blind gelijk de volmaakte en blind gelijk de knecht des Heren? Gij ziet wel vele dingen, maar gij bewaart ze niet. Ofschoon hij de oren opendoet, zo hoort hij toch niet. De Heer had lust aan hem om zijn gerechtigheid wil. Hij maakt hem groot door de wet en hij maakt hem heerlijk. Maar nu is het een beroofd en geplunderd volk. Ze zijn allen verstrikt in de holen en verstoken in de gevangenhuizen. Ze zijn tot een roof geworden en er is niemand die hen redt. Tot een plundering, en niemand zegt, geef ze weder. Wie onder uw lieden neemt zulks ter oren? Wie merkt op en hoort wat hierna zijn zal? Wie heeft Jacob tot een plundering overgegeven, en Israël den rovers? Is het niet de Heere, hij tegen wie wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet wandelen in zijn wegen, en zij hoorden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hen uitgestort de grimmigheid zijn stoorns en de macht des oorlogs. En hij heeft hen rondom in vlam gezet, doch zij merken het niet. En hij heeft hen in brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte. Lezen we nu artikel 7 van de Nederlandse geloofbelijdenis, dat gaat over de volkomenheid der Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs. Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil Gods volkomenlijk vervat en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist al daar in het lange beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want terwijl het verboden is de woorden Gods iets toe te doen of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen der mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles, noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de concilieën, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf een leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk onze apostelen geleerd hebben, zeggende, beproeft de geesten of zij uit God zijn. Insgelijks, indien iemand tot uw lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 89, de versen 9, 10 en 12. 9, 10 en 12 hebt we leer van hem die gij geheiligd had en wat daar verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanavond stilstaan bij Jesaja 42 en dan de eerste 17 versen. En ik lees u uit dat gedeelte het eerste vers, waar Gods woord al dus luidt: ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Dit gedeelte gaat over de knecht des Heren of de knecht van de Heren. En we staan stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats worden we gewezen op de persoon van de knecht. In de tweede plaats worden we gewezen op de opdracht aan de knecht. En in de derde plaats horen we over de lof over de knecht. Het gaat eerst over de persoon van de knecht. Vers 1 tot en met vers 4. Het een en ander wordt gezegd over de knecht en wat hij zal doen. Dan in de tweede plaats de opdracht aan de knecht. Dat staat in vers 5 tot en met vers 9. We lezen bijvoorbeeld in vers 6. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen. En in vers 7, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren, enzovoorts. Er wordt dus een opdracht gegeven aan die knecht. En tenslotte de lof over de knecht. Dat begint in vers 10 en dat eindigt dan in vers 17. We lezen bijvoorbeeld in vers 10, zing de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, enzovoorts. En dat brengt ons bij de lof over de knecht. Dus het gaat over de knecht des Heren. We letten eerst op de persoon van de knecht. We letten daarna op de opdracht aan de knecht. En we letten in de derde plaats op de lof over de knecht. Gemeente, we hebben vorige keer stilgestaan bij Jesaja 41. En we lezen dan in het laatste vers van Jesaja 41. Zie, dat betekent let op. Zij zijn altemaal ijdelheid. Hun werken zijn een nietig ding. Hun gegoten beelden zijn wind en een ijdel ding. Zij zijn altemaal ijdelheid. Daarmee wordt bedoeld de afgoden. Afgoden, dat kunnen mensen zijn. In de Romeinse tijd werd bijvoorbeeld de keizer als een god vereerd. Dat is een afgod, afgoderij is dat. En afgoden, dat kunnen ook dingen zijn. Houten beelden, stenen beelden. We kunnen eigenlijk met alles wel zo'n beetje afgoderij bedrijven. We kunnen dat bijvoorbeeld ook met onszelf doen. Met ons lichaam. Of met onze talenten die we van God hebben ontvangen. En afgoderij betekent dat we helemaal niet meer beseffen dat we alles hebben gekregen. Maar dat we net doen alsof we er recht op hebben en of we daardoor voor God en voor de mensen een streep voor hebben boven andere mensen. U ziet wel, afgoderij, dat is een hele hardnekkige en een hele algemeen aanwezige kwaal in de tijd van de Bijbel en vandaag nog. En afgoderij, dat is zonde tegen de geboden des Heren. En u weet, God bestraft de zonde en het loon op de zonde is de dood. Dus dat 41ste hoofdstuk, dat eindigt eigenlijk in de dood. En dat eindigt in ijdelheid. Die afgoden zijn wind en een ijdel ding. Dat is een somber beeld. En dat wordt nog eens onderstreept door het eerste woordje zie, waar de tekst mee begint, vers 29. Let op, alles van ons, of het nou een keizer is in het Romeinse Rijk, of het nou een heel fraai afgodsbeeld is bij de Filistijnen, denk aan Dagon, of dat het nou geweldige talenten zijn waar wij hebben, lichamelijk talenten of intellectuele talenten. Die mogen wel gebruiken als we er maar geen afgoderij mee bedrijven. Net doen alsof het van ons is. Want dan is het allemaal een ijdel ding. En dan gaat vervolgens Jesaja verder in Jesaja 42. En dan komt er weer dat woord zie. Zie. Vers 29, 42, 1. Zie. En dan precies het tegenovergestelde. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkoren in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht, en met recht wordt hier bedoeld, evangelie, de blijde boodschap. Hij zal de blijde boodschap de heidenen voortbrengen. Tegenover dat oordeel beluisteren we hier de boodschap van genade. En als het gaat over die knecht, dan gaat het over de genadeboodschap die God laat verkondigen in de Bijbel. Zo gaat het ene hoofdstuk over in het andere hoofdstuk. En begint dit 42e hoofdstuk met het wonder van Gods genade, met de heilsboodschap. En daar zitten we toch weer in de kerk, hè, om daar wat van te horen. De ouderling die bad in de consistorie of er nou wat voedsel mocht zijn voor een hongerige. En of er wat water mag zijn voor een dorstige. We zitten hier niet om naar elkaar te kijken. Maar we zitten hier, als het goed is, met een hongerige ziel om wat onderwijs te krijgen. En wat is nou het allerbeste onderwijs wat we kunnen ontvangen? Zie mijn knecht. Niet wij of ons. Zie mijn knecht. God de Vader zelf is hier aan het woord. En hij zegt tegen zondige mensen: let nou toch eens op mijn knecht. Want daar gaat het nou allemaal om in de Bijbel, in het evangelie, in het leven van een verloren mensenkind. Zie mijn knecht. En dat woordje zie betekent hier ook: doe je ogen eens open. Luister eens. Let daar toch eens op. Hoe belangrijk is dit niet? De kanttekenaar die zegt: dit spreekt God de Vader van zijn Zoon Christus. Gemeente, het gaat in het 42e hoofdstuk, het eerste stukje, de eerste 9 versen, over een knecht. Wie is die knecht? Ja, u zegt, er staat met een hoofdletter. Dus daar zal vast wel God, die Jezus, mee worden bedoeld. Daar hebt u gelijk in. Alleen u weet misschien ook wel, in de Hebreeuwse taal, daar zijn geen hoofdletters. Althans, de tekst heeft niet kleine lettertjes en hoofdletters zoals wij dat hebben. Dus die hoofdletter, die is er door de Statenvertalers ingezet. En dat is een uitlegkundige keuze. Hebben ze een goede keuze gemaakt? Daar moeten we eerst even bij stilstaan. We komen dat woord knecht natuurlijk tegen, bijvoorbeeld in de verhoudingen tussen mensen. We lezen in de Bijbel in Genesis 12 vers 16... dat Abraham schapen, knechten en maagden had. Dus mensen kunnen knechten hebben. En knechten, dat zijn mensen die, ja, die je in dienst hebt. Die een dienst uitvoeren. Zo komt dat woord knecht in het algemeen voor. De tweede plaats komt dat woord knecht ook voor in de relatie tussen God en mens. We komen dat woord knecht bijvoorbeeld tegen in Genesis 26 vers 24. Waar God zegt tegen Isaac: Abraham, je vader, was mijn knecht. En we horen dat ook bijvoorbeeld in de mond van Samuel. Als de Heere tot hem spreekt, dan heeft Eli tegen hem gezegd: je moet zeggen, spreek, want uw knecht hoort. En de profeten, dat zijn knechten des Heeren. Dus in dat opzicht komen we dat woord knecht ook tegen in de Bijbel, van gewone mensen die God wil gebruiken. In de derde plaats komen we het woord knecht ook al tegen in Hoofdstuk 41. Het 8e vers. Want daar lees ik, maar gij Israël, mijn knecht. Gij Jacob, die ik uitverkoren heb. Dat hele volk Israël, dat is ook Gods knecht, dat heeft God tot dienst geroepen. En dat volk Israël, dat moest zijn tot een schijnend licht op de aarde. Want de hele aarde was in de tijd van Mozes en daarna in diepe geestelijke duisternis gehuld. De Satan had overal dat ware licht van God en van zijn woord weggenomen. Alleen bij Israël scheen nog het licht. En het volk van Israël was geroepen om naar dat licht te leven en van dat licht te getuigen. Dat was de dienst die God aan dat volk had opgelegd. U weet ook dat dat volk daar niet echt ijverig in is geweest. Integendeel, na de dood van Salomo krijg je 2 stammenrijk en 10 stammenrijk. En dat 10 stammenrijk, daar werden de afgoden gediend, Baal, de kalveren en ook in het 2 stammenrijk. Het is tenslotte weggevoerd in Babylonische ballingschap. God had het wel tot dienst geroepen, maar het waren slechte dienstknechten. Het waren nutteloze dienstknechten. De Heer vergelijkt ze wel met een stinkende vruchten. Jesaja 6. Hier wordt nog een andere bedoeling gevonden bij dat woord knecht. Want hoe weten we nou zeker dat de kanttekenaar en de statenvertalers daar volkomen terecht dat woordje knecht met een hoofdletter hebben vertaald? En dat het hier gaat over Christus. Hebben ze dat misschien zelf bedacht? Is dat misschien omdat er hier in dit stukje ook wel hele belangrijke dingen staan en dat je op grond van wat hier staat dan concludeert, dit zal wat over de Messias gaan? Dat kan natuurlijk. Maar het is nog veel eenvoudiger gemeend. Kijk, wij zijn niet de eerste die dit 42e hoofdstuk lezen. De schrijvers van het Nieuwe Testament hebben dit natuurlijk ook gelezen. De Heer Jezus heeft dit gelezen. En de Heer Jezus zegt in Matthäus 12, vers 17 en 18, het volgende: opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet. Dus vervulling, omdat het handen en voeten krijgt, wat Jesaja heeft gezegd. Wat heeft Jesaja dan gezegd? Zie mijn knecht, welke ik uitverkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Kijk, de Heer Jezus zegt zelf dat hij die knecht is. En dat wat hier dan staat in Jesaja 42... in hem in vervulling is gegaan. En dan mag Jesaja, ongeveer 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, al daarover spreken wie de Heer Jezus is en dat hij zeker zal komen. Trouwens, dat moet ik er ook nog even bij zeggen, dit is niet proza, maar dit is poëzie. U weet allemaal, hoop ik wel, het verschil tussen proza en poëzie. Proza, dat is een boek. En dat kun je lezen. Dat zijn zinnen zo achter elkaar, weet u wel. Poëzie, dat is een gedicht. U weet allemaal wel een beetje wat het verschil is tussen een gedicht en een stukje geschreven tekst. Een gedicht, dat is vaak veel mooier. Een gedicht kun je ook zingen. Gedicht, daar zit ook vaak veel meer gevoel in. Een gedicht dat raakt misschien wel diepere dingen van ons leven. Dit is ook een gedicht. God gebruikt ook de vorm om de heerlijkheid van zijn zoon tot uitdrukking te brengen. Ziet mijn knecht. En als we dan zo dit stukje nog eens lezen, dan staan er een paar van die liederen van de knecht des Heren in de Bijbel. Hier in Jesaja 42, vers 1 tot en met 9. Jesaja 49, vers 1 tot en met 9, daar hopen we nog wel eens een keer aan toe te komen. Jesaja 50, vers 4 tot en met 11. Jesaja 52, vers 13 en Jesaja 53. Dat bekende hoofdstuk wat begint met: wie heeft onze prediking geloofd? Waar we lezen: hij werd als een lam, werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij, dat is de knecht, zijn mond niet open. In Jesaja 53 staat het priesterlijke werk van de Heer Jezus op de voorgrond. Wat zou nou hier in Jesaja 42 op de voorgrond staan? Kijk eens in vers 2. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen. Kijk eens in vers 1. Ik heb hem mijn geest gegeven, hij zal het recht. Hij zal het evangelie, de heidenen voortbrengen. We lezen hier zo het een en ander over vooral dat profetische werk van de knecht des Heren, van de Christus des Schriften. Hij is profeet, priester en koning. En hij als profeet zondaren onderwijst. Ziet mijn knecht, tot profetische dienst is de knecht des Heren, Christus. Door zijn vader zeggen we dan, van eeuwigheid verordineerd, aangesteld en in de tijd bekwaam gemaakt. De bekwaammaking tot het ambt van middelaar. En dan gaan we in onze eerste gedachte en stilstaan bij de persoon van de knecht. En dan vinden we in de eerste vier versen verschillende belangrijke gedachten. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. De Heer Jezus die zegt later in Matthäus 12, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. We weten niet precies wat, hoe en wat Matthäus citeert. Hij citeert niet de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het kan zijn dat hij nog een andere vertaling citeert, dat weten wij niet. In ieder geval, hij citeert deze tekst, maar hij zegt het net iets anders dan het in het Oude Testament staat. Mijn beminde, mijn uitverkorene, in welke ik mijn welbehagen heb. Gemeente, dat wijst ons in de eerste plaats, het gaat over de persoon van de middelaar, de Jezus Christus, in zijn profetisch ambt. Hij is door God de Vader verkoren. En dan gaat zijn hele onderwijzing en alles wat hij heeft geleerd gaat terug op Gods welbaag, op Gods verlangen. Zo heeft God dat begeerd. Daartoe heeft hij zijn Zoon uitgekozen. En zo komt dat evangelie in deze wereld als een boodschap van het welbehagen Gods. Daar hebben de engelen ook van gezongen toen de Heer Jezus werd geboren. Ere zij God, vrede op aarde, in de mensen een welbehaag. Kijk, dat komt nou op uit God zelf. Die afgoden van vers 29, dat is wat wij ervan maken. Hier begint vers 41. Een Gods eeuwig welbehagen. En is dat niet de enige? Is dat ook niet de allerdiepste grond waaruit die heilsboodschap opkomt? Waarom God die persoon van de middelaar heeft gegeven? Het welbehagen van de Vader, zegt Jesaja in Jesaja 53, ga door zijn hand gelukkiglijk voort. Ziet mijn knecht, die konden steun, mijn uitverkorene, de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dat geeft de vastheid, dat geeft de zekerheid aan de evangelieboodschap in deze wereld. Dan lezen we in de tweede plaats: ik heb hem mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Ja, u zegt misschien: hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Wat wordt nou bedoeld met dat woordje recht? Laat ik u dat voorlezen uit de kanttekeningen. Want er staan prachtige kanttekeningen bij dit hoofdstuk. Kanttekening 4. Dat is: hij zal de rechte leer van de zaligheid der mensen door de prediking van het heilig evangelie de heiden voordragen en hen alzo tot zijn gehoorzaamheid en tot hun zaligheid brengen. Hij zal het recht, hij zal de rechte leer, hij zal het heilig evangelie aan de heidenen verkondigen. En is de knecht daartoe dan bekwaam? Wij zijn maar nietige mensen. Ook elke dienaar van de Heere is tenslotte een mensenkind. Die kent zijn zwakke momenten, zijn zondige momenten. We zien het bij al de heiligen terug in de Bijbel. Abraham, Isaac, Jacob, Paulus, Petrus, noem ze allemaal maar op. Ik heb mijn geest op hem gegeven. We lezen het ook al in Jesaja 11. Dat die zeven geesten op hem zijn. De geest der wijsheid, de geest der kennis. En we horen het ook weer in de Openbaring. En de zeven geesten. De Heer Jezus heeft de geest zonder mate. We horen hier gelijk aan het begin van God de Vader en zijn welbehagen. We horen over God de Heilige Geest en zijn bekwaammakende genade. We lezen over de knecht. Ja, hier heb je in dat eerste vers gelijk al. De drie enige God die tot zondige mensen spreekt. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. We hebben het net ook gezongen uit Psalm 48. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Tegenover die afgoden van het vorige hoofdstuk vers 29 gaat God zelf spreken over de ware en over de levende God. En wat wordt die knecht? Wat gaat hij dan doen? Vers 2. Hij zal niet schreeuwen, ook zijn stem niet verheffen, noch zijn stem op de straten horen laten. Daar wordt mee bedoeld op een verkeerde manier schreeuwen. Denk aan Rabsakee, die schreeuwde voor de muur van Jeruzalem. Zo zal deze knecht niet arbeiden. Roepen of tieren, zegt de kanttekening. Zo mag je het ook vertalen. Hij zal niet tieren, hij zal niet tekeer gaan. Nee, hij zal niet schreeuwen of zijn stem verheffen. Dan lezen we in het derde vers. Het gekrookte riet zal er niet verbreken. Het beschadigde, het gebrokene, want een riet die gebroken is, daar heb je niks meer aan. En dat gooi je weg. En dan staat er ook nog bij een rokende vlaswiek. Daar wordt mee bedoeld een lont. En die olie is bijna op en dan gaat zo'n lont, die brandt bijna niet meer. Een soort vaccinelichtje dat helemaal opgebrand is. En heb je alleen nog dat hulsje en dan zeggen wij: nou, gooi maar weg. Wat heb je aan die rommel? Zou nou de knecht des Heeren dat ook doen? U begrijpt, dat is zinnenbeeldige taal. En wat kom je in deze wereld? een hoop hopeloze mensen tegen. Waar kom je deze wereld op opgebrande mensen tegen? Waar kom je in deze zondige wereld op verwoesting en op ellendigheid tegen? En wat zal dan de knecht doen? Het gekrookte zal hij niet verbleken. Het rokende, het wegwerpelijke zal hij niet weggooien. Integendeel, hij zal het niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht, weer dat recht, die ware evangelieprediking voortbrengen. En wat staan er een hoop heerlijke voorbeelden in het evangelie van de waarheid van dit gedeelte. Wat dacht u van Bartimeus, de blinde bedelaar? De mensen zeiden, hou jij je mond? Zo'n waardeloos mens, daar heeft de Heer geen enkel oog voor. Gekrookte riet zal hij niet verbreken. Wat dacht u van Zacchaeus? De inwoners van Jericho, die keken diep op hem neer. Ze zouden echt niet bij die verschrikkelijke tollenaar naar huis gaan. En de Heer Jezus zegt, ik moet heden in uw huis zijn. Wat dacht u van een Samaritaanse vrouw die al 5 mannen heeft gehad? We zouden er in de kerk vandaag nog niet eens naast willen zitten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. De rokende vlaswiek gooit hij niet weg. Hij zal niet verdonkerd worden. Hij zal niet verbroken worden, tot hij het recht op de aarde zal besteld hebben. Daar wordt bedoeld dat hij zijn taak om dat evangelie te brengen zal volbrengen. Eerst zal hij op deze wereld 33 jaar leven. 3,5 jaar lang zal hij dat evangelie preken en bekendmaken. Hij zal niet eerder verbroken worden, totdat hij zijn werk op deze aarde heeft voltooid. Dat doet hij, opdat zelfs de eilanden naar hem zullen horen. Hij is niet alleen, we komen er zo nog wel op terug, bestemd voor Israël, hij is ook bestemd voor de eilanden. Daar wordt zinnebeeldig mee bedoeld, de heidenvolkeren. Zo is die knecht aangesteld. En zo zien we de persoon van de knecht. Die schitteren eigenlijk tegen de achtergrond van al die dwaze afgoderij. Van al die verkeerde mensenideeën. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken. Kom gemeente. Dat is nou echt de troost, hè? Dat er al een zaligmaker in de wereld kwam. Een knecht. Tot dienst door zijn vader uitgezonden. En hij zal het gekrookte riet. Dus het meest hopeloze. Het meest waardeloze wat we ons kunnen bedenken. Hij zal het niet verbreken. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. We zouden nog veel meer kunnen zeggen over de heerlijkheid van zijn persoon. Maar laten we vlug verder gaan naar de opdracht die hij ontvangt van zijn vader. Eerst gaan we zingen en dat doen we. Uit Psalm 95 en daarvan het tweede vers. De Heer is groot en heerlijk God en wat er verder volgt. gemeente, God de Vader die zegt in de eerste vier versen iets over zijn knecht. Het Hebreeuwse woord voor knecht is Ebed. En knecht des Heeren is Ebed Yahweh. Dus de Ebed Yahweh, de knecht des Heeren. In het tweede gedeelte, vers 5 tot en met vers 9, spreekt God de Vader de knecht aan. God de Vader spreekt tot zijn zoon. Vinden we ook in het Nieuwe Testament. Daar horen we bijvoorbeeld dat de hemel een boodschap geeft en zegt bijvoorbeeld: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat is de stem van de Vader en die zegt iets over de zoon. Nou, dat vinden we nou hier ook. En dan wordt er heel wat gezegd over en tot de knecht. In de eerste plaats vers 5. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen heeft en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is, de adem geeft en de geest, degene die daar wandelen, dat wil ons iets zeggen over de oorsprong van degene die hier spreekt. Wie spreekt er nu eigenlijk? Waar komt nu de boodschap die de knecht ontvangt, de woorden, de opdracht die hij krijgt, waar komt die vandaan? Is die knecht dat van zichzelf? Doet die knecht dat nou vanwege mensen? Gedachten komen wel eens tegen dat de mensen, dat de Heer Jezus op de aarde is gekomen vanwege de zieligheid van de mensen. En dat die zielige mensen zeggen van ja, we vinden het zo fijn dat de Heer Jezus komt. En dat is op zich wel goed hoor, dat we dat fijn vinden. Alleen, bedenk nou één ding. Als het van ons afhangt, dan hadden Adam en Eva daar nooit om geroepen en nooit om gevraagd. Nee, waar komt dat nou vandaan? Kijk, zegt God de Heere. En dan wordt die God getekend in zijn almacht, zijn oppermajesteit en zijn zorg, zijn schepping en onderhouding. Het gaat dus om de God die we tegenkomen in Genesis 1. Waarvan ontvangt de knecht zijn opdracht? Hij heeft die opdracht gekregen van de Almachtige en de Eeuwige God. Hij is Gods zoon, Gods knecht. Daar komt dat vandaan. Waar ontvangen predikers hun opdracht vandaan? Van deze God die de hemelen geschapen en die dezelfde heeft uitgebreid. Waar gaat het eigenlijk om in de Bijbel? Om de eer en om de glorie van deze God. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat is de oorsprong van zijn dienst. Dan gaan we nog gauw verder. En dan lezen we in de tweede plaats: ik de Heer heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u behoeden. Ik zal u geven tot een verbonden volk. En tot een licht der heidenen. Daar lezen we iets over de omvang van zijn werk. Ja, wat is de omvang van dat werk van de Heer Jezus? Kwam de Heer Jezus nou alleen voor zijn discipelen? Kwam die nou alleen voor de Joodse mensen? Komt die nou alleen voor bekeerde mensen? We moeten daarbij altijd goed onderscheid maken. In de eerste plaats tot de boodschap van het evangelie. En die boodschap van redding, die moest worden gebracht. En die is tot de verbond des volks, daar wordt mee bedoeld het Joodse volk. Maar het is ook tot een licht der heidenen. Vanaf de Pinksterdag is die evangelieboodschap een boodschap die moet uitgaan naar alle mensen, Jood en heiden. En de knecht des Heeren wordt naar de aarde gezonden en wandelt rond op deze aarde. En sinds zijn komst, zegt Paulus, is de middelmuur des afscheidsels weggenomen. is er geen onderscheid meer in de volkeren. En gaat dat evangelie, en gaat die boodschap van redding uit in de hele wereld. En heeft de kerk ook vandaag nog de dure plicht om dat licht te brengen naar allerlei plaatsen waar dat nog niet brandt. Zo vervult ook de Heere nog vandaag zijn opdracht in deze wereld door middel van zijn dienstknechten, door middel van het zendings- en evangelisatiewerk. Hij is geroepen. Hij is aangesteld tot de verbond des volks en tot een licht der heidenen. We hebben iets gelezen over de oorsprong, de omvang. En wat is dan precies de aard van zijn werk? Vers 7. Om te openen de blinde ogen. Om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis, degene die in duisternis zitten. Er worden hier drie dingen gezegd van natuurlijke mensen. Er wordt gesproken over blindheid. Er wordt gesproken over gebondenheid. En er wordt tenslotte gesproken over duisternis. Blind in de dingen van de eeuwigheid. Blind voor ontzaglijke nood in ons leven. Blind dat we een geschapen mens en God zullen ontmoeten. Blind voor het evangelie. De tweede plaats, gebonden in de greep van de vorst der duisternis. Gebonden in die helse macht van de Satan. En in de derde plaats, de duisternis van de zonde die ons beheerst. Blindheid, gebondenheid en duisternis. Er is behalve de duivel geen ellendiger schepsel dan de natuurlijke mens. Adam in zijn doodstaat. Mensen in hun doodstaat zijn totaal hopeloos. Kijk nou nog eens opnieuw in de tekst. Om te openen de blinde ogen. Om te voeren uit de gevangenis. Om degene die in duisternis zitten te verlossen. Gemeente, wat komt die knecht nou in deze wereld doen? Welke opdracht heeft hij gekregen van zijn vader? Waarom is hij begiftigd met die geest? Wel, om blinder ogen te openen. Om gebondenen te bevrijden. En uit de gevangenis van de duisternis uit te leiden. Gemeente, is dat geen heerlijk evangelie van dat werk Gods in zondaars harten. Dat de Heer dat gedaan heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. En dat hij daar ook vandaag nog mee doorgaat. Als hij zondaren stilzet en bij hun blindheid bepaalt. Als hij zondaren verlost uit die vreselijke macht van de vorst der duisternis. En als hij uitleidt uit dat gevangenhuis van de zonde. En hoe denkt u dat een zondaar van deze dingen wordt verlost? Ze zullen komen met geween. Ze zullen komen met smeek. Als hij dat wonderwerk van genade gaat verheerlijken. En ze komen tot de wens aller heidenen. Wat is dat een heerlijk werk van deze grote knecht des Heeren. Dat kan hij alleen. Dat doet hij ook alleen. En hij doet het ook vandaag nog. Want hij gaat voort met dat werk van genade in het leven van blinde mensen. Heb je dan ook al last van die blindheid? blind in de dingen van zijn hemels wegen. Kent u ook wat van die enorme macht van de Satan in uw leven? Die u keer op keer bedriegt en knevelt. En weet u van die last van de zonde die u niet kunt wegnemen? Luister naar deze knecht. God de Vader zond hem in deze wereld om blinde ogen te openen, gebondenen te bevrijden en die in de duisternis gevangen zitten te verlossen. Wat is dat een heerlijke zaligmaker. Wat heeft hij veel ogen van blinde mensen geopend. Wat heeft hij een moordenaar uit die helse greep van de duivel verlost. Wat heeft hij zondige mensen gered, opdat ze de Heere zouden dienen en hem zouden vrezen. Ook vandaag gaat hij nog voort door zijn geest met dat werk. En dan lees ik tenslotte nog iets in het 8e vers. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen andere geven, nog mijn lof, de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspuit, doe ik het u lieden. Wat staat daar nou eigenlijk? Nou, er staat in vers 5 dat die knecht zijn oorsprong heeft in God. Er staat in vers 6 dat hij tot een licht is, ook dat hij de omvang. Er staat in vers 7 iets over de aard van zijn wet. En het zijn allemaal grote dingen. En aan grote dingen zouden wij kunnen twijfelen. Ja. Zou dat nou ook wel kunnen? Kan er eigenlijk wel een dood mens levend worden? Nee, dat kan in de natuur niet. Als je naar de dode weg gaat en je gaat bij zo'n graf staan. En je zegt, ja, zou dat er nou uit kunnen komen? Dan weet u, dat kan niet. Daar zijn wij mensen niet toe in staat. Zou dan een blinde de ogen wel open kunnen? Zou dan een zondaar wel uit de gevangenis verlost kunnen worden? En dat is vers 8 en vers 9. Dat is als het ware een onderstreping. Daar zegt de grote God, ik ben de Heere, denk erom. Als ik dat zeg, dan doe ik dat ook. Aan mensenwoorden kun je twijfelen. Want de ene dag zeggen ze dit en de andere dag zeggen ze wat anders. Maar hier is God zelf aan het woord. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Ik ben de verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal mijn eer niet aan een ander geven. Behoud van zon, dat hangt samen met de eer en de glorie van mijn grote naam. En die gesneden beelden uit vers 29, daar gaat het niet om. Nee, het gaat om de lof van de drie enige God. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen en de nieuwe dingen verkondig je. En voordat ze je zien, zult u lieden er al van horen. Gemeente, dit is echt waar. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen. En dan weet ik wel, een ontwaakte ziel die twijfelt misschien aan alles. Weet u, ik zou het dan nog maar eens lezen. Ik ben de Heere. Dat is mijn naam. Zou dat dan ook maar meenemen naar de binnenkamer. En ik zou er dan maar een pleitgrond van maken. Ik zou zeggen, Heere, als u dat nou zegt, wil u dat dan ook in mijn hart zeggen? Ja, eenvoudig kan ik het niet zeggen. Hè? Want dat is wat de Heere zijn kinderen leert. Hij bindt ze aan zijn woord en ze worden verlegen om de kracht van dat woord. Heere, wil u dat dan ook gestalte geven in mijn leven, mag ik het dan ook weten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Calvijn noemt dat het getuigenis van Gods geest. We hebben het niet alleen maar lezen, maar dat ook de belemmeringen worden weggenomen. En we het ook mogen verstaan. Nou, dat was mijn tweede gedachte. De opdracht die aan de knecht wordt gegeven. Hij is tot dienst uitgezonden om die goede boodschap in deze arme wereld te brengen. Tot eer van God. Tot heil van zondaren. En tot opbouw van Gods gemeente. En dan tenslotte het laatste stukje. De lof over de knecht. Daar is Jesaja weer aan het woord. Geïnspireerd natuurlijk door de geest, want dat is ook Gods woord. En dan lezen we vers 10. Zing de Heere een nieuw lied. Zijn lof van de einde der aarde. Kijk. Eerst was het een lied. Hè? Vers 1 tot en met 9, dat is poëzie. Een lied van de knecht des Heer. Die zou uit de buitenspeel gezongen voor het volk van Israël. En dan nu mag hij de lof des Heeren verkondigen. En dan gaat hij God groot maken over wat hij hiervoor heeft geopenbaard. De eer en de glorie van Gods grote naam. Daar ging het om bij de schepping. Daar gaat het om in de hemel. Dat wordt ook weer door genade hersteld. In het leven van zondige mensen. De eer en de glorie Gods. En die eer en die glorie Gods. Die komt nou in een aantal opzichten naar voren. In de eerste plaats komt die naar voren doordat God in vers 13 alle vijanden zal ten onder brengen. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Kijk, dat moeten we ook gewoon tegen elkaar zeggen. Daar begint de wereldgeschiedenis als mee. Kain en Abel. Later in de huisgeschiedenis, het volk van Israël en het volk van Egypte. Mozes en Farao. Gij die de vervloekte Farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En zo komen we in de Bijbel keer op keer tegen. Vijanden van God. Mensen die niet willen buigen onder God. En die daarin volharden en verharden. Moeten wij die mensen eens flink de les lezen? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Laten wij voor zulke mensen bidden. Maar worden zulke mensen dan niet gestraft? Zeker. Alleen dat doet God zelf. Kijk maar in vers 13. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Dat doet God soms al voor een gedeelte in de tijd. Denk maar aan de goddeloze Izebel. Die tenslotte door de honden aan de voorpoort van Israël is opgegeten. Dat doet God zeker in de eeuwigheid. God ziet de zonde niet door de vingers, echt niet. Ook vandaag niet. Weet dat u voor al deze dingen zult komen in het gericht. En ook daarin blinkt de heerlijkheid Gods. Maar meer nog en geweldiger schittert de heerlijkheid Gods. Als we lezen in het 16e vers en in het 15e vers. Ik zal de bergen en de heuvelen woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. Ik zal de vierde eiland tot poelen doen. Dat hoort bij die oordelen over die vijanden. En aan de andere kant, ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht licht maken. Het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen. En ik zal hen niet verlaten. Wat betekent dat nu voor de kerk des Heren, gemeente? Ach, blind in 's hemels wegen. Blind in zichzelf. Ze verdwalen voortdurend, raken van het goede pad af, Vaak is er duisternis in hun hart. Soms ook zien ze vele dingen krom. En toch zegt de Heer: ik zal de blinden door mijn knecht leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken. He, waar het duister is, maakt God het licht. Het kromme maak ik recht. Deze dingen zal ik doen en ik zal ze nooit verlaten. Uw muren zijn steeds voor mij. De knecht is met zijn volk. De Heer Jezus heeft gezegd tegen Petrus: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. En daarom werd hij staande gehouden. In die middelaar Gods en der mensen. In hem, in wiens lippen genade is uitgestort. De lof aangaande de knecht, aangaande zijn persoon, aangaande zijn oordelen, aangaande zijn genade. Gemeente jong en oud, zo hebben we vanavond weer een ogenblik stilgestaan bij die boodschap van redding voor schuldige mensen. Zie, zei eenmaal Johannes de Doper, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie, zegt God de Vader zelf, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, welke mijn ziel een welbehagen heeft. Het is als waar alsof de hemel hem komt aan te wijzen. Daar is nu de zaligmaker. Daar wandelt de middelaar in het gewaad van zijn woord. Zo komt hij ook vanavond nog tot u. En roept het u toe. De hemel dus, hè. Ziet mijn knecht. Misschien zegt u: ja, dat geloof ik wel dat het in de Bijbel staat. Maar dat heeft nou niet geklonken in mijn hart. Dat is dan heel erg. Dan denk ik dat u nog verkeert onder de vijanden. En dan moet ik u van Gods wegen waarschuwen. En het u toeroepen: haast u en spoed u om uw levens wil. Ziet mijn knecht. Bedenk toch. Die dienst aan deze heiland is een goede dienst. De dienst van de duivel is een verschrikkelijke dienst. Zoek toch de Heere en leef. Misschien zegt u: zie mijn knecht, mijn dienstknecht. Zou die zaligmaker ook wel voor mij willen zijn? Ja, waarom zou u dat nou niet willen zijn? Moet u eens even over nadenken in uw leven. Misschien zegt u: ik ben te zondig. Zou dat kunnen? De grootste zondaar is al in de hemel. En dat is Paulus. Dat heeft hij echt gemeend. Ik ben de grootste zondaar. Dus die is al voor Gods troon. En de moordenaar is ook al in de hemel aangekomen. Misschien denkt u: ik ben te oud. Och, Abraham was 75 toen de Heer hem riep. Dus ook niet bepaald meer jong. Misschien denkt u: ik ben er te dom voor. Ja, dat zou misschien wel kunnen dat u zichzelf dom vindt. Maar u hebt toch wel geluisterd. U hebt toch ook wel gehoord: ziet mijn knecht. Misschien zegt u: ik vind het ook te moeilijk. Het is me te groot. Ik hoop dat u dat ook echt beseft, dat het groot is. En dat u weer in de kerk in uw armoe zit. En dat als het ooit waar wordt in uw leven, dan is het zo grote genade aan zo'n diep schuldig mens. En mag ik u dan wel vertellen dat die knecht inderdaad een knecht is, die het gekrookte riet niet zal verbreken, en het rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. hij gooit het in ogen van mensen waardelozen niet weg. Integendeel, hij kwam juist in de wereld om het verlorene te zoeken, om het verachte, het onedele op te rapen. Want dat brengt de Heer zijn kinderen wel allemaal op die lage plaats aan zijn gezegende voeten. Kom, dan is er nog doen aan bij deze knecht. En mag u door genade, ik zeg niet hoeveel, ik zeg ook niet hoe diep, maar dat ene woordje zie. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt van de koperen slang. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zoals Johannes de Doper dat zegt van het Lam Gods. Dat we door een waar geloof zicht hebben gekregen op deze knecht des Heeren. De knecht des Vaders. En dat het welbehagen nou door zijn hand zal voortgaan. Och, dat is pure genade. Daar komt niks van mij bij. Daar komt niks van u bij. En hoe meer dat wordt beseft, en hoe dieper dat wordt beleefd, des te meer gaat u Paulus verstaan die zegt, ik acht alle dingen schade en drek om de uitnemendheid, de kennis van de Heer Jezus Christus. Ziet, mijn knecht, er is een eeuwigheid voor nodig om dat grote wonder te verstaan, dat nou de Heere Christus knecht wilde worden om zondige mensen te redden en terug te brengen bij God. Geloof zij God met diepst ontzag. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 97 en daarvan het zesde vers. 97, het zesde vers, gaan we samen zingen, beminnaars van de Heere, wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.